Neem je plek. Dan gaan we even kort luisteren naar een overdenking of een preek. En aan het eind gaan we samen avondmaal vieren. Omdat dat hoort bij vanavond. Niet alleen omdat het hoort omdat het traditie is, maar omdat het hoort omdat dat het symbool is wat wij gedenken vanavond. Dat Jezus zijn leven gaf voor ons. Zijn lichaam liet breken voor ons. Zijn bloed liet stromen voor ons. En dat gaan we aan het eind met z'n allen vieren. Het wordt hartstikke goed. Het wordt zo leuk. En misschien ben je meegenomen door iemand. Misschien ben je erin geluisterd. Misschien ben je gedwongen. Misschien ben je gemanipuleerd. Misschien ben je hier vrijwillig. Hartelijk welkom. Maar ik denk dat iedereen dacht van, toen ze het kaartje zagen, toen ze de uitnodiging zagen, dachten ze van, nude? Dat alleen al daarvoor ga ik waarschijnlijk. Om te kijken wat ze daarmee gaan doen. Ik heb denk ik wel 3 of 4 mensen gehad die hadden gezegd, wat ga je daar in vredesnaam mee doen met je preek? Nou, de eerste keer dat ik het zag, dacht ik dat ook. Maar ik ga je beloven, aan het eind ga ik jou vragen om naakt te zijn. En het wordt niet awkward. Je mag je kleren aanhouden, dat is hartstikke goed. Het is veilig in deze plek, we gaan je geen gekke vragen voorstellen. Maar ik ga je op het laatst die vraag wel stellen. En ik zal erheen komen, het wordt straks duidelijk. En ik geloof straks dat jij dat wil. Want weet je, nude of naakt is wel hoe God het bedoeld heeft. Als je kijkt naar het scheppingsverhaal, als je in Genesis begint, en dat gaan we zo een paar stukjes lezen, dan zie je dat het Gods bedoeling was, dat zijn ontwerp was, dat toen wij begonnen op aarde, dat wij naakt waren. Ik geef je gewoon even een minuut om daar heel even over na te denken. Hoe vreemd dat nu zou lijken. Wij zijn zo gewend aan kleding en aan bedekking en dat we sommige delen niet hoeven te laten zien aan de wereld. Maar moet je voorstellen dat je normaal naar de Appie was gegaan. En daar zit je buurmeisje achter de kassa en iedereen is vrij. En alles loopt en hangt en doet. Gewoon. Nieuwe piercing, boerman? Ja. Ja, het is gewoon te zien. En wij reageren allemaal heel erg schaamtevol over. Want zo zijn wij het niet gewend. Dit is niet hoe wij ons leven zien. Maar ik zal het je bewijzen aan de hand van de Bijbel. Namelijk in Genesis 2 vers 25, daar staat dit. Beiden, dus man en vrouw. Want God schiep eerst de man, voor degenen die dit niet kennen. God schiep de man. Dat is trouwens een leuke onderwerp om een keer over door te praten. God schiep de man en hij vormde de vrouw. God schiep de man en toen zei hij, het is niet goed dat de man alleen is. En daar ben ik heel blij om. En toen uit zijn lijf, uit zijn rib, vormde hij de vrouw. En ze waren, in vers 25, beide waren ze naakt. De mens en zijn vrouw. Maar, en hier zie je al de tegenstelling die jij net al voelde. Maar ze schaamden zich niet voor elkaar. Het was heel gewoon. Ze waren nude and okay with it. Misschien hadden ze alle twee wel echt ook het volmaakte lijf. Weet je, de sixpack van Adam, weet je wel. Heb je hard gewerkt? Ja, dieren geteld en benoemd. En pff, zwaar, man. Zij helemaal strak. Natuurlijk nooit borstvoeding gegeven. Dus alles zat nog goed. Goed. We gaan verder. We hadden het over de Bijbel. Ze waren nude en ze waren daar oké mee. De staatsen schaamden zich niet voor elkaar. Er was geen enkele schaamte. En nogmaals, wij kunnen dat heel moeilijk voorstellen. En als je een huwelijk hebt of je hebt een goede relatie en je bent heel lang met elkaar, dan begin je een beetje dat te voelen. Maar zelfs dat duurt best wel lang voordat je je echt volledig op je gemak voelt als je volledig naakt voor iemand staat. Dat zit gewoon in ons. En dat is niet zomaar. Dat is gekomen omdat door een bepaald moment, en wij kennen dat moment als een zondeval, wij waren ongehoorzaam aan het plan van God. God had een plan en die plan was dat wij naakt waren, zonder bedekking, zonder kleding, gewoon zoals we waren, volmaakt, prachtig. Alleen wij als mensen moesten iets gaan pakken wat eigenlijk niet van ons was. Waar God zei van, joh, dat hoort niet bij jou. Ik bescherm je daarvoor, daarom zeg ik, eet daar niet van die boom van kennis van goed en kwaad. Het is niet goed dat wij kennis hebben van goed en kwaad, maar wij waren nieuwsgierig. En we gingen naar die boom en we hebben gegeten. En dan gebeurt er wat. Dan gaan we lezen Genesis 3 vers 8. En ze hebben gegeten van die bomen. En er staat trouwens daarvoor, als je het terug wil lezen. Dan staat er, en ineens hadden ze door dat ze naakt waren. Ze hadden van die boom gegeten, ze hadden gezondigd, ze hadden gedaan wat God had gezegd. Doe dat nou niet. En ineens zagen ze dat ze naakt waren. En ze maakten vijgen en dan staat er dit onwijs mooi stuk waar we het vanavond over gaan hebben. Toen de mens en zijn vrouw God de Heer in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God, de Heer, riep de mens. Waar ben je? En hij antwoordde, ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben. Daarom verborg ik me. En dit is zo mooi, dit is God. En die zegt, maar hè? Wie heeft je dat verteld dan? Wie zei tegen je dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik had verboden had te eten? De mens antwoordde, de vrouw die u mij gemaakt heeft om te hulp of terzijde te staan, heeft mij vrucht van een boom gegeven en toen heb ik ervan gegeten. Waarom heb je dat gedaan? Vroeg God de Heer aan de vrouw. En zij antwoordde, de slang heeft mij misleid en toen heb ik ervan gegeten. Jullie kennen waarschijnlijk dit verhaal allemaal wel. Zelfs als je niet christelijk bent opgevoed, dan ken je het verhaal van de verboden vrucht en de val van de mensheid, waarin we iets deden wat God had gezegd, doe dat nou niet. Maar God die komt bij de mens die zichzelf ineens in naaktheid zag en zichzelf schaamde. En die vroeg aan hem, maar wie heeft je dat verteld? Want ik heb het niet verteld. Ik heb niet gezegd dat dit niet hoorde. Jij voelde ineens dat dit hoorde. Jullie dachten waarschijnlijk, wat doet dit doek hier? Ik ga wat dingen voor jullie uitbeelden. En voor het eerst kende de mens zwart verf. Het loopt van doek af, hè? Schaamte. De mens die kende voor het eerst in zijn leven schaamte. En die nam afstand van God en die verborg zich. En ik wil eigenlijk vanavond met jullie naar dit verhaal kijken. Want hier zitten een aantal sleutels in. Eigenlijk voor jou. Voor ons. Voor ons mensen. Je hebt wel een beetje je nekspieren nodig vanavond, zie ik. Want hij wordt een beetje in de helling gedaan. Maar wat ik vanavond met jullie ga doen, is door dit verhaal heel kort doorheen lopen. En zeggen, wat gebeurde hier nou eigenlijk, waar wij eigenlijk vandaag de dag, waar jij nu vandaag de dag nog steeds last van hebt. Omdat je nog steeds vandaag de dag schaamte een onwijze rol in ons leven speelt. Ik las een onderzoek waarin staat dat 74% van mensen hulp zoeken in verband met een vorm van schaamte. Of het nou lichaam is, of het nou mentaal is, of het nou studie is, of het nou falen is. Heel veel dingen, ik kan wel zeggen, heel veel dingen in ons leven worden beïnvloed of beheerst door schaamte. Door een gevoel die wij hebben, vaak over onszelf. En eigenlijk die weggezet tegen het idee wat we eigenlijk hadden moeten zijn. En die kennen wij als christenen net zo, misschien wel meer, omdat we ook nog wetenschap hebben dat God een plan voor ons leven heeft, maar ik daar lang niet aan voldoe. En wat voelen we? Schaamte. En wat doen we? We nemen afstand. Maar gelukkig is er nog een speler in het spel. God. God liep met de mens in de avondkoelte. Dat is een dag van vandaag, kun je dat voorstellen. Lange dag, druk geweest, lekker een wandelingetje. En God liep met de mens, maar hij was hem kwijt. Hij was gewend dat ze stonden te wachten. Hij was gewend dat ze samen liepen, maar hij was hem kwijt. Er was scheiding. Er was afstand. De mens was verstopt. Hij was weg. En God die gaat naar hem op zoek en die roept naar hem. Die zegt, waar ben je? En dan zegt de mens eigenlijk drie dingen. De mens reageert op drie verschillende manieren. En ik vermoed, als je in je eigen leven nadenkt over schaamte, misschien die je nu hebt of die je gehad hebt, ga je deze drie dingen ook herkennen. Het is een patroon. Het is een patroon die Adam en Eva ingezet hebben, die wij als soort strategie hebben overgenomen. En het eerste wat de mens doet, het eerste wat wij doen op het moment als er iets gebeurt in je leven waar je voor schaamt, waarvan je weet, het was eigenlijk niet de bedoeling, of het nou Gods plan was of niet, je schaamt je, het eerste wat je doet, is dat je je verbergt. Je verbergt je. Je verstopt je. Je verbergt je. Mijn handschrift is toch niet te lezen, dus op zich maakt het niet uit. Dit is ook wat Adam doet. Hij verbergt zich voor God. Maar wat wij vaak doen is niet zozeer het fysieke verbergen zoals Adam doet achter een boom. Maar wij verbergen ons achter anderen. Net als Adam zie je dus dat hij zich verbergt achter een boom. Maar op het moment dat God hem aanspreekt met wat er is gebeurd, zegt hij, ja maar de vrouw. En op het moment dat hij de vrouw aanspreekt, dus jullie zijn net zo schuldig als wij hierin, doet de vrouw wat? De slang. Wat wij doen op het moment dat wij aangesproken worden en geconfronteerd worden, ook al is het met liefde, met hetgene wat we gedaan hebben, is dat we ons verbergen en onze verantwoordelijkheid niet nemen. Is dat we onszelf terugtrekken. En zeggen, ik was het niet, it wasn't me. En het tweede is eigenlijk in lijn hiervan, is hij verbergt zich en op het moment als God hem confronteert met die zonde, met die fout die ze gedaan hebben, met die ongehoorzaamheid. Ik moet erop letten, want ik had het de goede spelling. Ik ben zo slecht met spelling dat ik... Zoals ik al zei, hij verbergt zich. En dan verschuift hij. Hij verschuift de verantwoording. Hij verschuift de verantwoording. Dus er is iets gebeurd. Verschuift, staat daar. Serieus. Verschuift. Dat is Achterhoeks. Ja. Het is kunst, dus dat moet je ook niet zo waarderen, weet je. Het is anders. Hij verschuift de schuld. Dus hij verschuilt zich. Hij verstopt zich. Op het moment dat hij wordt aangesproken, dan neemt hij het wel aan. Hij gaat de confrontatie wel aan. Maar hij zoekt vervolgens een zondebok. Herken je dat in je leven? Op het moment als er confrontatie is, of het nou door iemand is, of door de geest van God, of door het woord van God, of door je buurman, of je moeder, of je vader, is dat je zegt, ja, maar het was ook eigenlijk niet mijn schuld. Ik ben verleid. Ik ben genept. Ik neem de verantwoording hiervan niet. Dit is wat schaamte met ons doet. En als laatste, wat de mens doet, is dat hij zijn schaamte verhult hij. Hij verhult de schaamte. Dus je hebt een mens die het, zijn schaamte dus en zijn schuld verbergt. Vervolgens verschuift hij het en dan verhult hij het. En wat ze deden is dat ze namelijk kleding voor zichzelf maakten uit varens. Wie heeft er varens in huis? Als je dat tegen je lichaam aandoet, ga je dat voelen. Dit is niet een goede verhulling, niet een goede bedekking. Het is pijnlijk, het is confronterend. Maar zelfs dat is beter dan naakt zijn. Zelfs een andere leugen is beter dan geconfronteerd worden met deze fout. En dat is wat we doen. Op het moment dat we schaamte hebben, als we een fout hebben, dan verbergen we ons. We verschuiven als we kunnen. Maar wat we op het minst doen, is dat we het verhullen. We gaan alles eraan doen, zelfs een levensstijl ontwikkelen, om soms één leugen te verhullen. En er komt een moment. En alle kinderen kennen die. Wanneer die voor hun vader staat en zegt, nee pap, ik heb echt geen chocola op. En het gezicht zit er helemaal onder. En die hebben alles geprobeerd om het te verhullen. En wat doe je ermee? Je maakt het alleen maar erger. En dat is hoe wij volwassenen net zo reageren. Op het moment dat wij geconfronteerd worden, we verbergen ons, we verschuiven het. En we proberen in alles wat we doen het te verhullen. En we gaan eraan stuk. En ik weet dat er mensen zijn die op dit moment stuk gaan, omdat er een stuk schaamte is in hun leven. Of ze het nou zelf hebben gedaan of het is hun aangedaan. En het drijft hun om te verbergen voor God en voor mensen. Om zich te verschuiven achter de verantwoording die erbij hoort. Om ook te zeggen, ik ben slachtoffer, het is mij aangedaan, maar het is mijn leven en ik regeer. En die met hun hele levensstijl te proberen te verhullen. Om maar niet die confrontatie aan te hoeven met de waarheid. Weet je, want op al deze drie dingen, al deze standaardreacties van de mens, heeft God ook een reactie. God reageert ook, weet je, want God reageert ook in jouw leven. God die wacht nu om te reageren in jouw leven. God die wil geen enkele fout die wij maken aan de kant gaan. Hij vermijdt niks. Hij gaat alles vol aan. Zo liefdevol is hij. Hij weet al lang wat er gebeurd is. God weet al lang dat de mens heeft gegeten van de boom van kennis van goed en kwaad. Terwijl hij zei, doe het niet, maar hij zoekt hem op. En hij vraagt aan ze, wat is er gebeurd? Vertel eens. Oh, heb je echt gegeten van die boom? God die komt en die gaat de confrontatie aan. En waar komt hij mee? God komt altijd met de waarheid. God komt met de waarheid. God verbergt niks. God gaat ook niet goed praten. Hij komt aan en hij zegt, je hebt van de boom gegeten. Hè? Klopt dat? Is dit wat er gebeurd is? Ja, God, u weet dat. Ja, ik weet dat. Maar ik ga er niet voor aan de kant. Er is geen zonde te groot voor mij. Er is geen probleem te breed voor mij. Er is geen schaamte waar ik niet in wil lopen. En God die komt en die confronteert Adam ermee. En die zegt, wie heeft je verteld dat je naakt bent? Ik denk dat hier het woord naakt de waarheid van komt. God die komt en die spreekt de naakte waarheid op de mens. En die zegt, dit is hoe ik het gewild had, maar het is niet zo gegaan. Hij haalt de mens uit de schaduw, hij negeert de zonde niet. Maar hij vertelt wel wat de gevolgen zijn. Als je verderop leest, dan vertelt hij aan de man, of eerst aan de slang, vervolgens aan de vrouw en dan aan de man, wat de gevolgen zijn van hun keuze. Onze fouten hebben wel gevolgen en God weet dat. En dan gaat hij niet vooruit de weg, hij keert het ook niet om, hij zegt alleen, maar ik ben er wel, Ik ben hier wel voor je. Zonde houdt God niet weg. Sterker nog, God zoekt het op. Het is onze schaamte waardoor wij weglopen. Maar het ligt niet aan God. God zoekt jou nog steeds op. Hoe diep jouw schaamte ook is. Hoe diep jouw schuldgevoel ook is. Hoe hard en hoe lang je al aan het verbergen bent. God zoekt jou nu op. En zegt, mens, waar ben je? Wie heeft gezegd dat je naakt bent? En daarna, terwijl hij de gevolgen uitlegt, en begint hij met de slang. En dan vertelt hij wat aan de slang, dat hij vervloekt is. Moet je zelf maar even lezen. Maar wat hij vervolgens gelijk doet, is dat hij vertelt dat hij het herstelt. God heeft een plan. God heeft altijd een plan. En God herstelt de schade. Hij maakt dat het goed komt. Hij geeft je een weg terug. De gevolgen die moeten we dragen, die zijn er. Maar hij is er bij je om je te helpen. En hij zegt, hey, je hebt een vrije wil gehad en die respecteer ik. Zelfs als die betekent dat het negatieve gevolgen voor je hebt. Maar ik ben eerlijk tegen je, dit zijn de gevolgen. Die zul je moeten gaan dragen. Maar ik ga je dit vertellen, ik heb een plan. Ik heb een plan om je eruit te halen. Ik heb je een plan om je te dragen. Ik heb een plan om je te redden. Ik heb een plan. En dan zegt hij tegen die slang. Hij zegt, er zal vijandschap zijn tussen jou en de vrouw. Maar het zal de kind van de vrouw zijn die jouw hoofd vermorzelt. Want je zult vermorzeld worden. Elke schuld, elke schaamte zal vermorzeld worden. Maar er komt een plan. En God herstelt gelijk de weg terug. Zodat jij altijd terug kan komen bij God. En dan doet hij iets zo moois. En dan moet je thuis maar verder lezen. Het verhaal is, hij zegt dan niet tegen een mens van, nou weet je wat, dit is ook jouw schuld. Dit heb je zelf gedaan. Is stom, die varens, dat ziet er niet uit. Eruit. Gooi het spul weg. Zo, dit zijn jouw gevolgen. Voor de rest van je leven zul je naakt, maar met schaamte. rond moeten lopen. Zo, dat zal je leren. Nee. God doet dat niet. Sterker nog, God die pakt van zijn eigen schepping, van een dier, pakt hij het vel. Dat kost het dier wel zijn leven. En hij maakt van dat vel, maakt hij kleding voor ze. Ondanks dat God zegt, dit is wel de gevolgen van jouw keus, zegt hij wel, maar ik ga het je wel draaglijk maken. Ik ga wel zorgen dat je een nieuwe realiteit hiermee om kan gaan. Zodat je altijd de weg terug hebt naar God. Die zelfs in een moment van schaamte kleding voor je gemaakt hebt. Om je te bedekken. Dus wat God doet is op het moment als wij het verhullen. Doet hij iets eigenlijk totaal anders, maar het lijkt er zo op. Wij verhullen het. Dit ga je niet kunnen lezen, maar dan moet je maar geloven. God bedekt het. Bedekt. Wij verhullen. God bedekt. God heeft een plan. Hij zegt, die bedekking is maar tijdelijk. Hij maakt de kleding voor de mens. Hij is bewogen met je. Hij is bewogen met je. Zelfs als je je verbergt en verschuift en verhult in schaamte, is hij nog bewogen met je. En wil hij bij je komen. Hij wil je ontmoeten. Hij wil je confronteren met waarheid. Hij wil je vertellen over zijn herstelplan. En hij wil jouw schaamte, wil hij bedekken. Weet je wat zo mooi is? God bedekte de waarheid niet. God bedekte de schaamte. Wij proberen zo vaak de waarheid te bedekken. Omwille van de schaamte. Hij bedekte de schaamte. Zoals ik zei, God had een plan. God wist dat het hersteld zou worden. God refereerde al naar de slang van er komt een moment waarin de zoon, waarin je kop vermorzeld zou worden. En daarin doelde hij op Jezus. En eigenlijk is dit hele tafereel die hier zich afgespeeld heeft, is een weerspiegeling van het offer van Jezus. Is een weerspiegeling van de worsteling van de mens met zonde en schaamte. En het plan van God, hoe hij dit wilde bedekken. Hoe hij dit wilde wegnemen. Alleen hij wist dat het moment daar zou komen. Dat zijn eigen zoon hiervoor geofferd moest worden. En dat is wat wij vandaag hier vieren. Dat Jezus, omdat wij naakt bedoeld waren, maar het verprutst hebben. God het omdraait en zegt, omdat wij het verprutst hebben, gaat mijn zoon naakt aan het kruis. Ga ik mijzelf naakt geven, zodat het weer hersteld wordt voor jou. Zodat er de perfecte offerlam de schaamte wegneemt. Want weet je, Jezus is de waarheid. Er staat in de Bijbel dat God de waarheid stuurde. En het was Jezus, dat was een persoon. Het is geen doctrine. Het is geen debat. Het is een persoon. En de waarheid kwam in eerste instantie om zichzelf te geven in jouw plaats. Zodat ondanks de realiteit van ons leven, de waarheid is dat jij hersteld bent met God. Dat jij geliefd bent met God. Dat hij een plan voor je leven heeft en het alles gedaan heeft, zodat jij hersteld kan worden met hem. Dat is de waarheid, ongeacht jouw realiteit. Hij herstelde je. God herstelde je met hem. Door een volmaakt offer. Door een offer van een persoon zonder fouten. Zonder zonde. En dan laadde hij de zonde op van de hele wereld. En met die zonde ook je schuld. En met die schuld ook jouw schaamte. En alles legde hij in zijn zoon aan het kruis om te herstellen. En net zoals hij een dier pakte om daarmee je schaamte te bedekken, nam God zijn eigen zoon. En hij kruisigde hem. Omdat er een offer nodig was om onze schaamte te bedekken. Bij Adam maakte hij een kleed, maar bij ons gaf hij een persoon. Zodat wij eens en voor altijd onze schaamte af zouden kunnen leggen en als ware achter Jezus gaan staan en zeggen, dit is mijn bedekking. En omdat hij mijn schuld en mijn schaamte heeft gedragen, mag ik vrij voor God komen. Jezus is jouw ultieme offer. Jezus is jouw volmaakte bedekking, zodat jij altijd zonder schuld en zonder schaamte voor God kan komen. Zodat jij zonder bedekking kan leven, vrij van schaamte. Ik nodig jou uit om vanavond naakt voor God te gaan staan. God die jou opzoekt. Dat jij durft te zeggen, Heer, hier ben ik. En ik heb gezondigd. Ik heb iets gedaan wat u zei, doe het niet, ik heb het wel gedaan. En ik ben hier omdat ik weet dat u mij opzoekt. Omdat u namelijk, u kent de waarheid al. Maar u heeft mij hersteld. En in uw zoon heeft u mijn zonde bedekt. En daarom ben ik hier naakt. 2 Korintiërs zegt het zo. Dit vertrouwen. En dit is het geloof waar we ons geloof op gebaseerd is. Is het vertrouwen. Kunnen wij dankzij Jezus tegenover God uitspreken. Dankzij dit offer van Jezus kunnen wij dit naar God uitspreken. Het vertrouwen dat we voor hem mogen staan. Niet dat wij vanuit onszelf zo bekwaam zijn. Het is niet door wat wij gedaan hebben. Dat we dit als ons eigen werk kunnen beschouwen. Onze bekwaamheid, onze bedekking, danken wij aan God zelf. En dat is de reden waarom Jezus dit moest doorstaan. Het was niet alleen de zonde. Het was ook de schaamte. En ik weet vanuit mijn eigen leven hoe krachtig schaamte kan zijn. En dat is niet alleen naar God toe, maar het is ook naar mensen. Op het moment dat ik iets misdaan heb of iets gedaan heb wat niet ons huwelijk eert. Op wat voor manier dan ook. Dan trek ik me terug. En Natanja voelt dat. En de intimiteit is weg. En als je dat te lang volhoudt, heb je er geen vertrouwen meer in dat het ooit nog hersteld kan worden. En mensenlevens gaan stuk hierdoor, omdat ze denken dat ze nooit meer onder die schaamte en schuld vandaan kunnen komen. En ik heb goed nieuws voor jou. Er is een plan. De waarheid is, je bent hersteld. Want je schuld en je schaamte is bedekt. Door Jezus. En dat wil ik samen met jullie vieren. Door samen het avondmaal te nemen. En het was dus op het Pasen. Toen ze samen de uittocht uit Egypte herdachten. Dat Jezus dit nam en hij zei. Weet je, ik maak hier iets nieuws van. Ik maak hier iets nieuws van. Ik maak hier iets relevants van voor nu. Jullie mogen alvast rondgaan hoor. En houd mij vast als je het hebt. Dan gaan we het samen vieren. God zei, dit kennen jullie misschien uit zijn uittocht uit Egypte. Maar ook dat, net als dit moment met Adam en Eva. Ook dat was maar een symbool. De symbool dat Jezus de bevrijder zou zijn. Dat Jezus iedereen zou vrijleiden uit slavernij. Wie dat maar wil. En ook Jezus zegt vanavond tegen jou, ik ben voor jou aan het kruis gegaan. Ik heb mijn leven voor jou gegeven, voor jou en deze hele wereld. voor een ieder die ja zegt. Een ieder die zegt tegen hem, ik neem uw offer aan. Neemt hij jou aan. Er is geen enkele reden waarom jij een uitzondering zou zijn. Want Jezus heeft ook jouw zonde gezien. Hij heeft jouw zonde gedragen. En hij heeft jouw schaamte bedekt. En als je dat gelooft, dan is dit voor jou. Dan zeg je, ik neem een stukje. Ook al, misschien leef je op dit moment zelfs met schaamte. Misschien naar God toe, misschien naar iemand anders. Maar dan kan dit juist je gebed zijn. En zeggen, vanaf vandaag gaat het anders. Vanaf vandaag weet ik dat ik niet in mijn schuld en mijn schaamte hoef te blijven wandelen. Omdat er een offer is gebracht voor mij. En tussen mij en God is het goed. Nu moet ik het alleen nog opruimen. Nu moet ik er alleen nog iets mee doen. En misschien betekent dat naar iemand toe gaan. Misschien betekent het ook goed maken. Misschien moet je het zelf gaan herstellen. In plaats van verstoppen. In plaats van verschuiven is dat je je verantwoording neemt. En God die spreekt wel met jou. En die helpt je daarbij. Maar dit is zo'n proclamatie, zo'n gebed dat je zegt, ik geloof dat u mijn bedekking bent. En toen nam hij ook een beker met wijn. En toen zei hij, weet je, dit staat symbool voor het bloed wat vergoten gaat worden door mijn lichaam. Hij zegt, dit bloed gaat niet voor niks weg. Dit bloed, dat geef ik weg. Dat geef ik weg omdat ik weet dat alleen bloed van een onschuldig offer een schuldige vrij kan maken. Dat het bloed van een onschuldig offer de schuld werkelijk weg kan wassen. En zelfs je geweten, en die kennen we allemaal, is ons geweten blijft ons soms aanklagen. Zelfs op momenten wanneer we iets mee gedaan hebben, die blijft maar zeggen, je bent niet waardig. Je bent niet waardig. Het is jouw schuld. Het is jouw fout. En is het soms tijd om tegen ons geweten te zeggen, het bloed van Jezus wast mij schoon. Je hebt geen aanklacht meer tegen mij. Ik ben schoongewassen door het meest kostbare wat er is. En dat is het bloed van Jezus. Dus als iedereen heeft, dan gaan we gewoon dit samen nemen als een gebed. Als een proclamatie naar God en zegt, ik neem uw offer aan. Uw bloed wast mij schoon. En uw offer bedekt al mijn schaamte. Amen. Dank u, Jezus. Dat u uw eigen leven gaf voor ons. Dat u de waarheid werd voor ons op aarde. Dat u kwam en waarheid sprak in ons leven. Dank u wel dat u zelf ervoor koos om ons te herstellen met uw Vader. Dat u uzelf gaf in onze plaats om te herstellen met uw Vader. En met uw gehoorzaamheid aan God en uw liefde voor ons, dat u aan het kruis ging. Dat u al onze schuld en schaamte hebt bedekt. Zodat wij eens en voor altijd voor God kunnen staan. Omdat u onze bedekking bent. Omdat u het volmaakte offer bent die ons leven bedekt. Heer, we nemen uw offer aan. We zeggen tegen u, dank u wel. Ik ga jullie de zegen meegeven. Uitnodigen om zondagochtend het opstandingsfeest met ons te vieren. Want dit was een feest. Maar de opstanding, dat wordt echt een feest. Want daar heeft u de dood overwonnen, dat vieren we. En zondagochtend om 10:30 beginnen we hier weer. En wat een fantastische dienst. Je bent hartstikke welkom. Blijf na deze dienst ook lekker hangen. We hebben koffie en wat lekkers en praat met elkaar. En ik zou zeggen, God heeft tot je hart gesproken. Het is tijd om naar God toe te gaan. Als hij zegt, mens, waar ben je? En je zegt, hier ben ik. En dat je je hart opent voor God. Omdat je weet dat je hersteld bent en je schaamte is bedekt. En ik geef je de zegen mee en dan gaan we zo heerlijk koffie drinken. In de naam van Jezus mag ik over jullie uitspreken dat de liefde van God met jullie meegaat. Dat de kracht van God over jullie leven is en jullie openbaart al hetgene, al het goede wat God voor jullie in petto heeft. En dat de stem van God die naar je roept, mens, waar ben je? Niet onbeantwoord zal blijven. En God zegen over jullie deze tijd. Dat je de openbaarheid zal zien, de openbaring zal zien wie God is. Wat zijn offer voor jou heeft betekend. En wie jij bent in zijn naam voor deze wereld. Ga zo in Jezus' naam. Fijne avond.